In 1986 wordt er een moord gepleegd. Het is een moord in huiselijke kring, ergens in een buitenwijk van Stockholm. Het slachtoffer is een 30-jarige vrouw. De dader, haar stiefzoon Samir Sabri. En vrijwel gelijk als de politie ter plaatse is, bekent hij haar vermoord te hebben. Op basis van die bekentenis en ander bewijsmateriaal wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht of niet? Je hoort het in De Stiefmoedermoord.
Henk Gerritsen, de duivenmelker die in 1998 werd vermoord, was bang in de dagen voor zijn dood. Bang voor onbekende mensen die bij hem op het erf waren geweest. De politie weet inmiddels via opsporing verzocht welke mensen dat waren. Carlos noemt de man met de gouden tand zich. De Joegoslavische vriendin heet Milana. Oud-regisseur Wolfgang Oude Oost herinnert zich het tweetal nog goed. Hij sprak hen toen, als regisseur in het onderzoeksteam van de moord op Henk Gerritsen. Hij vertelt dat Milana in ieder geval een alibi heeft op de dag van de moord.
Maar zij is dus daar geweest bij Henk Gerritsen op een zaterdag. En zondags, dus de dag erna, gaat zij naar Duitsland. Want daar heeft zij een vriend die in de gevangenis zit. Die gaat ze bezoeken. En zij komt dan daarna terug. Ik dacht op dinsdag. En dinsdag hoort zij dus dat Henk Gerritsen is doodgeschoten. En dan krijgt ze dus een beetje warme voeten, zegt ze. Want ze weet eigenlijk gevoelsmatig wie dat gedaan moet hebben.
Milana vertelt aan Oude Oost dat zij en Carlos vrienden hebben uit Alkmaar. Vrienden die wel eens bij Carlos in Vaassen komen logeren.
Zij vertelt dan ook dat zij in opdracht van een van die meneeren uit Alkmaar, en dat waren in die tijd al eredivisiespelers op het slechte pad, zou ik maar zeggen, dat zij op verzoek van een van die Alkmaarders samen met die meneer uit Vaassen is wezen, moest gaan kijken of daar wat te halen viel bij Henk.
Oké. Dus de Alkmaarders logeerden in Vaassen en stuurden Carlos en zijn vriendin Milana erop uit om eens bij Henk Gerritsen te gaan kijken of daar wat te halen viel.
Die gasten die zitten de hele dag alleen maar te lullen over waar is nog wat te halen.
De leider van het stel was Ahmed, een Alkmaarder van 48 jaar. Zijn maatjes waren Emir en Milas. Uit oude krantenartikelen van de Telegraaf blijkt bijvoorbeeld dat de Alkmaarse mannen veel omgingen met de beruchte crimineel Okan Oktay. Oktay is inmiddels overleden en is vooral bekend van de moord op Romy en Marion van Buren in 1997. Zijn dochter en zijn vriendin. Hij begroef hen in de duinen bij Bergen aan Zee. Je luistert naar De Moord op de Duivenmelker. Een podcast van het Algemeen Dagblad en de aangesloten regionale dagbladen. Mijn naam is Berenien Tetelepta. Samen met Casper van Oorschot doe ik onderzoek naar een cold case. De moord op de geliefde Henk Gerritsen. De Alkmaarders waren dus zware jongens. En ze logeerden af en toe bij Carlos uit Vaassen.
Heeft die man uit Vaassen ook nog een belang gehad om die Alkmaarders zwart te maken? Omdat hij het misschien gewoon zelf heeft gedaan?
Nee, zwart te maken niet. Hij was daar als de dood voor.
Voor die mannen?
Hartstikke bang.
Ja.
Hij scheert bijna in de broek. Letterlijk en figuurlijk. Echt. Hij is daar heel erg bang. Ik doe het werk al wat langer. Of deed het werk al wat langer. Op een gegeven moment dan merk je dan, dan gaan ze zweten. Dan gaan ze gewoon stinken. Angst zweet, hè? Ik kan bijna niet meer spreken. Zo droge keel krijgt. Hij was heel emotioneel en zo bang was hij.
Carlos en Milana keken op zaterdag in opdracht van de Alkmaarders of er wat te halen viel bij Henk. Daarna vertrok Milana op zondag naar Duitsland. En die maandag wordt Henk vermoord, als Milana nog in Duitsland is. kort nadat er een beloning van 25.000 gulden wordt uitgeloofd voor de gouden tip, komt Milana nogmaals naar het politiebureau. Ze wil in vertrouwen wat kwijt over de zaak Gerritsen.
Dan zegt ze tegen mij, ze hebben het wel gedaan. Ik zeg, wat bedoel je? Ja, zij hebben het gedaan, terwijl zij daar niet bij is geweest. Want ze was in Duitsland.
Ahmed heeft het gedaan, zegt ze. Ondertussen wordt ook Carlos steeds loslippiger.
Waarom vertelde hij dan zo'n verhaal? Want als je zo bang bent...
Omdat hij niet anders kan. Hij, op een gegeven moment dan sluit het net zich zodanig rond hem. Hij weet niet wat wij weten. Hij weet niet wat zijn vriendin heeft verteld. In afzondering worden ze voor. Hij wil niet liegen. Hij wil graag goede vriendjes met de politie blijven. Op een gegeven moment merkt hij van, ik ontkom er niet meer. En dan gaat hij wat vertellen. Wat wij nog niet wisten. Of zo. Dus daar kun je haar weer mee confronteren. Op zo'n manier speel je taart. Maar hij zegt dus dat hij er niet bij geweest is. Hij zegt dat die maandag dat hij op een gegeven moment langsgereden was. Op weg naar huis. En had hij dus politieauto's en hele rits staven dan langs de kant van de weg. Toen had hij wel gedacht van er is iets gebeurd wat niet goed is. Verder niet.
Wist hij toen al, dit heeft iets te maken met de mensen die bij mij in huis logeren?
Had hij wel vermoeden, maar hij wist het niet. En toen heeft hij nog contact opgenomen met die meneer uit Alkmaar. En die zegt dan tegen hem, je moet je bek houden, niet praten over de telefoon.
Carlos zegt ook nog iets wat zeer ontlastend is voor buurman Kees. Daar komen we achter als we Oude Oost vragen waarom buurman Kees van dit hele moordspektakel niets gemerkt heeft.
Waarom heeft hij nou niets gehoord?
Nou, dat is mijn vraag ook. Hè. In een huis waar je bij wijze elke scheet kunt horen.
Ja.
En er gebeurt dus wat. Punt 1, zij zitten in de voorkamer. Ik meen tv te kijken. Vanaf die positie heb je zicht op het pad wat er naartoe gaat. Je zou iets moeten hebben kunnen zien. Dat er een auto aankwam of wegging. Als er geschoten wordt, moet je horen. Tenzij er een geluiddemper is gebruikt. En de meneer uit Fase zegt dus, ik heb die meneer uit Alkmaar gezien met een pistool met een geluiddemper. Een heel belangrijk aspect, geluiddemper. Dus dat verklaart mogelijk dat hij niet heeft gehoord dat er geschoten is.
Dat klinkt voor een koelbloedige moordenaar ook best logisch, om een geluidsdemper te gebruiken. Je weet immers al wat je met je pistool gaat doen. En dat je daar geen getuigen bij wil. Nu blijft even de vraag, hoe wisten Carlos, Milana en de Alkmaarders nu precies dat er bij Henk iets te halen viel? In de krant lazen we eerder dat een van de officiële verdachten in de moordzaak op Henk ene Goran was, uit Apeldoorn. We hebben het idee dat hij familie is van Milana. We vragen het aan Oude Oost.
Hij is haar zwager, ja, dat klopt.
Milana heeft dus een zwager in Apeldoorn die ook in de duiven zit. Van hem zou die tip uit de duivenwereld gekomen kunnen zijn. Dus wordt Goran opgepakt en verhoord.
Wat was de verdenking tegen hem?
De verdenking dat hij zit in die duivenwereld.
Ja.
Dus als je wilt weten van wie heeft poen en wie verdient daar veel aan, of wie enzovoort, zou hij het kunnen zijn geweest. Omdat mevrouw uit Apeldoorn ook de relatie legt met voor mijn zwager.
De eerste keer dat Milana bij de politie was, legde ze zelf de link met haar zwager Goran. Ze zei dat ze voor zijn verjaardag een duif wilde kopen.
En blijkt dus ook dat die meneer uit Alkmaar die je net noemde, die kwamen daar dus ook over de vloer. Hij uit Alkmaar kwam ook daar over de vloer.
De Alkmaarders zijn dus ook al eens op bezoek geweest bij Goran thuis. Die kenden elkaar via Carlos en Milana.
Was u nog op basis waarvan hij uiteindelijk niet meer verdacht was?
Op een gegeven moment dan moet je zeggen van, dat zijn de verdenkingen waarvoor hij vastgehouden wordt. En op een gegeven moment dan zegt de rechtercommissaris, maar ik vind niet genoeg, dan gaat hij naar huis.
Okay. We brengen Goran een bezoekje. We wisten vrij snel waar hij woonde, omdat de meeste mensen die we bezochten over hem begonnen. Dan noemden ze de bedrijfsnaam van Goran en direct daarna dat hij onterecht is vastgehouden voor de moord op Henk. Hij lijkt geliefd in de omgeving Apeldoorn. Mensen geloven in zijn onschuld.
Hoi, alle vragen.
We treffen eerst buiten zijn dochter aan, die vertelt dat haar vader niet thuis is. Haar moeder is er wel,
Goedemiddag.
Hallo.
Hallo. We willen u eens vragen.
Ja, vragen.
Achter de vrouw zien we duiven. Koran houdt ze dus ook nog steeds.
Algemeen Dagblad. En wij zijn weer aan het kijken naar een...
De vrouw laat merken dat ze weet dat wij al vaker contact met haar man hebben geprobeerd te zoeken.
Bel me bij je mobiel. Bij je telefoon. Jullie wel gebeld.
Ja, we hebben een maand geleden gebeld.
Ja, ik wil niet contact met jullie. Tot ziens.
Oké, alleen nog even proberen of we via haar in contact kunnen komen met haar zus. Dat is namelijk Milana.
Degene die toen ook verdacht werd, die had een relatie met uw zus.
Ze is even stil. En zegt dan dat ze nergens iets van weet. Mensen kletsen ook maar wat, zegt ze. En daar klopt vaak niks van. Ze vraagt ons om te vertrekken. En als we hem nog een keer bellen en mailen, krijgen we hetzelfde antwoord als de eerste keer dat we hem bereikten. Of we hem alsjeblieft met rust willen laten. En ook kan hij ons niet helpen aan contactgegevens van zijn schoonzus Milana. Want daar hebben ze al jaren geen contact meer mee, schrijft hij ons nog.
Nou, we hebben dus net iemand gesproken die ons het adres van de verdachte kon zeggen. Tenminste, wat het adres van de Turkse man met de gouden tand was in 1998.
Ik heb het hier over Carlos. De man die door de agenten de makelaar wordt genoemd. Hij en zijn vriendin Milana zouden voor de criminelen uit Alkmaar op onderzoek uit zijn gegaan bij Henk Gerritsen thuis.
Wel een beetje een long shot, maar misschien woont hij er nog of weten de mensen die nu wonen of die persoon waar die persoon naartoe verhuisd is. Dus we zijn nu op weg naar die straat.
We spreken meteen een meneer die zijn stoep aan het vegen is. Een hele oude man die al zijn leven lang aan deze straat woont. Een Turkse man met een gouden tand in zijn straat, die zou hij zich toch moeten kunnen herinneren.
Ja, nee, hier, de abonnee. Jij vroeg me abonnee.
Hij vertelt eerst over het Ambonese-kamp aan zijn straat. De Molukkers die hier met z'n allen in een kamp woonden.
Ja. Dat was een gieterij. En daar stond ook allemaal brak, die werkte die Turk toe. Die kwam die Turken hier allemaal op.
En ook een barak vol met Turken die hier allemaal kwamen werken. De gastarbeiders. Oké, deze man weet veel over de mensen die allemaal in zijn buurt kwamen wonen. Maar die ene man die wij zoeken, kent hij niet. En ook in de rest van de straat hebben we geen geluk. We vinden Carlos niet. Als we later in ons redactiebusje aan het zoeken zijn op zijn weinig voorkomende achternaam, stuiten we op een mevrouw uit Amersfoort met dezelfde achternaam als die van Carlos. We bellen haar op goed geluk. En het blijkt de zus van Carlos te zijn. We mogen haar stem niet laten horen, maar ze vertelt dat ze nog weet dat haar broer vastzat in 1998. Ze weet niet waarvoor. Daar praten wij nooit over, zegt ze. En dat kunnen jullie ook maar beter niet doen. Als Carlos met jullie wil praten, dan zal hij wel contact met jullie opnemen, zegt ze. Maar dat doet hij natuurlijk niet. We hadden Carlos graag willen vragen wat hij verklaard heeft over zijn Alkmaarse bekenden en hoe hun relatie is. Want na de verklaringen van Carlos en Milana besluit de politie en OM uiteindelijk om de Alkmaarders op te pakken. Dat gebeurt pas in juni 1999. Ruim 14 maanden na de moord op Henk. De Alkmaarder hoofdverdachte zit wekenlang vast, maar laat niets los. Rechercheur Oude Oost blikt terug op dat moment. Dat ze moesten concluderen dat ze de zaak niet rond zouden krijgen.
We hebben wel veel, vind ik wel aardig wat bewijs. Maar het zijn meer praatbewijs. Ik heb gehoord van hem dat hij dat heeft gedaan. Was hij daarbij? Ja, dat weet ik niet. Nou, dat soort bewijs. Maar de overtuiging zat er niet bij. En dat was ook de reden, denk ik, dat vastliep. En er worden natuurlijk fouten gemaakt. Ook door de politie. Vaak en veel. Wordt er bijvoorbeeld buiten in de tuin, vind ik, een peuk. Een Marlboro-peuk.
Oude Oost doet met zijn vingers voor hoe daar op die plek een sigaret de wei in wordt geschoten. Hij ziet het helemaal voor zich.
Zegt de man van de 13e regie, hé, hier ligt een puk. Een Marlboro-puk, wat ik ook zie. Dat is oké, dat nemen we mee. Is niet meegenomen.
Oh, oké.
Is vergeten. En na de hand is het te laat of weg, ik weet niet meer. Dat is een blunder.
Eén zo'n peuk kan het verschil maken in een moordzaak. Want toen Oude Oost de uiteindelijke hoofdverdachte verhoorde, Ahmed uit Alkmaar, vroeg die om een asbak.
Peuk. En wat rookt die?
Ja.
Marlboro, filtersigaretten.
Ja.
Dat zou je in ieder geval op de plek kunnen krijgen. Hè? Hij kan nu zeggen, ik ben daar nooit geweest. Maar ik zeg, hé, jouw peuk met jouw DNA's is daar gevonden.
Zo. Hey.
Hallo, hallo.
Nou, een heleboel nieuwe informatie.
Ja.
Die sigaret dan. Die peuk.
Ja, dat vertelt hij even, dat hij dat vertelt.
Ja.
Kijk, je weet niet hoe het belangrijk is. Dat is een beetje
probleem. Nee, maar het is wel...
Maar het is in ieder geval een fout.
Precies, het is wel echt dat je denkt, oh, als daar die DNA, dat kan één zo'n sigarettenpeuk, kan het gewoon het verschil maken.
Ja, maar dan zie je ook, joh, het is mensenwerk en het
rechercheurs.
Precies,
ja.
Die hoofdverdachte uit Alkmaar is inmiddels dik 70 jaar oud. Er werd nooit bewijs gevonden dat hij iets te maken heeft met de moord op Henk. Het pistool en de geluidsdemper zijn nooit gevonden. Ahmed is in die periode met maatjes Emir en Milas wel veroordeeld voor een schilderijenroof. Die schilderijen, geroofd uit een huis in Heilo, trof de politie bij Ahmed aan toen hij in juni 1999 werd gearresteerd voor de moord op Gerritsen. We gaan naar Ahmed op zoek en vinden hem uiteindelijk via een advertentie op Marktplaats. De man blijkt nog in Alkmaar te wonen. Niet in een kapitale villa, maar op een gehuurd tweekamerappartementje in een anoniem flatgebouw aan de rand van de stad. We gaan bij hem langs.
20. Staan de naambordjes.
Oh, zullen we aanbellen of kunnen we kijken van de binnenkant? Kijk niet meer.
We discussiëren nog even of we nu wel of niet meteen het opnameapparaat moeten laten zien. Ik wil gewoon geluid hebben van onze ontmoeting in de deuropening. We besluiten dat Casper het gesprek met zijn telefoon stiekem opneemt en dat we dan achteraf toestemming vragen aan Ahmed om het uit te zenden.
Kijk, ik ben bang dat we als we hier aanbellen, dat we überhaupt niet kunnen komen.
Ja, daar ben ik ook een beetje bang voor.
We willen niet weer, zoals bij buurman Kees, buiten bij de flat afgescheept worden. Dus we wachten, voor het flatgebouw, tot iemand naar buiten komt, zodat wij dan snel door de open deur naar binnen kunnen.
Kijk, wat doen we?
Jeffke.
Nou, we zijn net zijn gebouw binnen gesneakt. Terwijl iemand naar buiten liep, konden wij naar binnen. Want de ervaring leert al dat aanbellen helemaal buiten de flat. Ja, dan kan iemand ons wel heel makkelijk afschepen.
Kijk. In de post heeft wel actie. 2015, dat is al een tijdje geleden.
In de volgende aflevering hoor je of de hoofdverdachte in deze zaak ons binnenlaat. De moord op de Duivenmelker is een podcast van het Algemeen Dagblad en de aangesloten regionale dagbladen. Hij is gemaakt door Casper van Oorschot en mijzelf, Berendien Tetelepta. Met edit, geluidsontwerp en postproductie van Art Kok en medewerking van Kevin Goes en Joris Roes. De namen van de verdachten in deze podcast zijn gefingeerd. Wil je nou deze hele podcast in één keer luisteren? Dat kan. Ga dan naar de website van het AD of jouw regionale dagblad /Duivenmelker. Daar vind je de hele podcast en het artikel dat we erover geschreven hebben.
En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek.
Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of wat ook maar.
Zou die gewoon ontvoerd zijn?
Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Dietja Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno.
Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween.
Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan?
Open Eind. een podcast van het AD.
Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast-app en ad.nl/podcast.